Het is goed om hier deze ochtend weer te zijn. En, ik geloof ook dat God een sprekende God is. Als ik dit vanochtend allemaal zo hoor, degene die ze voor hebben bereid, Peter, dat je al begon over hoop. En ik geloof ook dat een boodschap is van hoop. En als ik Kasper zo hoorde, dan wil ik je echt zeggen, Kasper, God heeft je echt een profetische iets gegeven. En daar zullen we zo meteen ook nog een stukje van gaan horen. Dus bedankt daarvoor en ga daar vooral mee door om Gods stem te verstaan. Dat is belangrijk, want daarmee moedigen we de gemeente aan onszelf om in zijn wegen te wandelen. Amen. En vandaag heb ik als thema gekozen wanneer God onze ogen opent. En dat hebben we zojuist gehoord. En ik zou willen beginnen met een bijbeltekst. Wat staat in Psalmen 119, vers 18. En dan zegt het woord: ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. En als God onze ogen opent, dan gebeurt er iets. Er staat: ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van uw wet. En een andere vertaling zegt: open mijn ogen. En dat is ook mijn gebed voor u, zo in Jezus' naam, Heer. Ik bid, Heer, dat u komt met uw Heilige Geest, Heer. Dat u onze ogen zult openen deze ochtend. Heer, we hebben het zo nodig, Heer. Want als u onze ogen opent, dan gaan we zien de rijkdommen van uw woord, die diep verborgen schatten. Vader, open onze ogen in Jezus' naam. En we hebben het zo nodig in deze tijd waarin wij leven, dat onze ogen geopend zijn. Want dat ene woord, dat ene stukje woord kan het verschil maken in jouw situatie. Ik weet niet of dat herkenbaar is, maar soms kan het zijn dat je een bemoedigingstekst krijgt van een broeder of een zuster. Of je pakt zelf het woord van God. En als je daaruit leest, dan merk je gewoon dat je wordt opgebouwd. Is dat herkenbaar? Heeft u dat ook wel eens meegemaakt? Het is zo mooi dat God ook spreekt door zijn woord. Maar ik wil met u gaan lezen een stuk van een vrouw die in een noodsituatie zat. En zij had het zo nodig op dat moment dat God haar ogen opende. En laten we gaan lezen wat er staat in Genesis 21, vers 15 tot en met 19. En dan mag je opslaan. Genesis 21, vers 15 tot en met 19. En dan staat dan: toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een van de struiken. En ze ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten. Want ze zei: laat ik het kind niet zien sterven. En terwijl ze op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Toen hoorde God de stem van de jongen. En de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar: wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd. Want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. Sta op, til de jongen overeind en houd hem met uw hand goed vast. Want ik zal hem tot een groot volk maken. Luister wat er dan staat. God opende toen haar ogen, zodat zij de waterput zag. Ze liep er naartoe, vulde de zak met water en gaf de jongen te drinken. En er staat dat God haar ogen opende. En vandaag wil ik het met u over hebben dat God onze ogen wil gaan openen. En we hebben een verhaal van Hagar gelezen. En Hagar was de Egyptische slavin van Sara en Abraham. God had een belofte gegeven aan Abraham en Sara dat zij nageslacht zouden krijgen. En u kent het verhaal van Abraham en Sara. Ze hadden er jaren op een belofte gewacht. En daarbovenop was het menselijk onmogelijk... gezien hun hoge leeftijd dat ze nog ooit kinderen zouden kunnen krijgen. Het was onmogelijk. Maar ze hadden er zo naar verlangd. En in een moment van ongeduld, in een moment van niet meer kunnen wachten op de belofte van God, had ze de touwtjes in eigen handen genomen. Omdat ze niet kon wachten op de belofte van God. En ze had tegen Abraham gezegd: ik wil dat je met mijn slavin Hagar gemeenschap hebt. En op deze manier zullen wij een kind ontvangen. Want dit is de enigste manier, willen wij ooit nog een kind krijgen. Willen wij ooit nog het gehuil van een baby horen. Willen wij ooit het gelach van een kind horen. Dan zal het op deze manier moeten, omdat wij te oud zijn. Dus Abraham nam Hagar tot vrouw en had gemeenschap met haar. En ze werd zwanger. En ze kreeg een kind. En zijn naam was Ismaël. En Sara had dus haar eigen plan gemaakt. Ze had niet kunnen wachten op de belofte van God. En zoals u weet kwam er strijd in het gezin. Maar ondanks alles was God toch trouw aan zijn belofte. Na jaren wachten werd Sara zwanger. En de zoon van de belofte werd geboren, Isaac. Maar Sara wilde niet dat Ismaël zal erven, de erfenis van Abraham. Haar zoon was immers de zoon van de belofte. Dus zij stuurde Hagar weg met haar zoon. En Sara heeft gedacht moeten hebben, ik ben jouw vrouw. Ik wil niet dat Ismaël zal erven. Isaac is de zoon van de belofte. Dus Abraham moest ze wegsturen met pijn in zijn hart. Weg de woestijn in. Weg de droogte in. En ze had een eten voor onderweg meegekregen, staat er, en een waterzak. Maar je kunt zich voorstellen, in die intense hitte raakt het water snel op. En ze zat daar in de brandende zon. Geen water meer. Geen toekomst meer. Geen zekerheid. En haar hart werd gebroken omdat ze wist, dit gaan we niet redden. En ze kon het niet aanzien en legde deze jongen onder een struik. En ging op een afstand staan. Een afstand zover men een pijl op een boog kan schieten. Ver van hem verwijderd. Maar ze kon het niet aanzien dat haar zoon daar zou sterven. En wat ze eigenlijk zei, is wat ouders van tijd tot tijd kunnen zeggen over de conditie van hun eigen kinderen. Ik kan het niet aanzien wat hier gebeurt. Wanneer je een kind ziet wegglijden in een diepe depressie. Of wanneer je een kind ziet die elke dag wordt gepest. Of een kind die wegglijdt in een verslaving. De pijn, de ellende, dieper en dieper. Verwoesting op verwoesting. Het werd zo hevig voor haar, ze konden niet zien dat haar kind zou sterven in haar eigen armen. Zij moest afstand nemen. En dus ze nam afstand, ze wilde daar niet meer zijn. Ze wilde er niet meer aan denken, ze wilde daar niet zijn. En misschien was het wel dat ze in een soort van ontkenningsfase zat, maar ze kon het niet meer aanzien. En dan staat, en terwijl ze daar op een afstand zat, begon ze luid te huilen. En wat een intens verhaal is dit. Wat een pijn. En wat een verdriet. En misschien zijn er ook gebeurtenissen in jouw leven geweest die hartverscheurend waren. Die jou diep in je kern hebben geraakt. Maar er staat, toen hoorde God de stem van de jongen. En er staat eigenlijk iets opmerkelijks. Laten we dat nog eens lezen. In Genesis 21 vers 17. En dan staat, toen hoorde God de stem van de jongen. En de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel en zei tegen haar, wat is er met u, Hagar? Wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. En de engel zei niet tegen haar, van ik heb naar jouw stem geluisterd, maar God hoorde de stem van de jongen. En de engel zei, wees niet bevreesd, want God heeft naar de stem van de jongen die daar ligt geluisterd. En weet u wat ik zo mooi vind? Ismaël, zijn naam, betekent God zal luisteren. Vindt u dat niet mooi? Maar zij moest afstand nemen. En God hoorde de stem van de jongen. En misschien denk je wel, God hoort alleen mijn gebed op mijn plek. Maar God hoorde het gebed van de jongen waar hij zich bevond. En dan zegt hij, wees niet bevreesd. Vrees niet. En ik geloof ook dat het een profetische tekst mag zijn ook voor u vandaag. Ik weet niet in welke situatie u hier zit, maar de Heer zegt tegen u, vrees niet. Wees niet bevreesd. En laat het niet zomaar aan je voorbij gaan, deze woorden, want het zijn woorden van God die hij tot je wil spreken, ook deze ochtend. Hij zegt het heel specifiek over jouw situatie. Wees niet bevreesd. Hoe hopeloos uw situatie ook mag lijken, hoe wanhopig u ook mag zijn, maar als God begint te spreken, dan komt er leven. En ik weet niet wat uw situatie is. Misschien zijn het uw kinderen. Of ze zijn ver van God verwijderd. En het kan zijn dat hun situatie zeer ernstig is. En u kunt het niet meer aanzien. Maar schreeuw het uit naar hem. Weet u, deze Ismaël, hij was niet vervloekt. God had een plan voor zijn leven. God spreekt en hij zegt, sta op. Til de jongen overeind. En houd hem met uw hand goed vast. Want ik zal hem tot een groot volk maken. En God zei tegen Hagar, ik ga iets doen met zijn leven. Ik ga iets groots doen. Ik heb een plan voor zijn leven. Ik ben nog niet klaar. En het maakt mij niet uit wat je nu ziet. Maar ik zal ingrijpen. En laat je door niemand wat wijs maken. Gods beloften staan vast. Als wij het uitroepen naar hem, dan gebeurt er iets. En dan staat ze mooi In Psalm 116, vers 1 en 4. Dan zegt het woord: ik heb de Heere lief, want hij hoorde mijn stem, mijn smeekbeden, want hij neigde zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij ontvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heere aan. Och, Heere, bevrijd mijn ziel. En weet u, ik heb ook zelf een tijd in mijn leven gekend, in mijn jeugdtijd, dat ik ver van God verwijderd was. En ik deed niet wat hij wilde. Maar ik was ver van hem verwijderd. En ik kan me die momenten nog zo goed voor de geest halen. Die momenten van leegte. Die momenten van eenzaamheid. Dat ik ver van hem verwijderd was. En banden van de dood hadden mij ook omvangen. En angsten van het graf hadden mij ook omringd. Want ik wist dat ik, als ik zou sterven, ik niet recht voor God kon staan. En ik toch was daar ergens een stem die het uitriep naar hem. En ik wist nog heel goed, ik kan hem nog zo goed voor de geest halen. Het moment dat ik begon te roepen. Het moment dat ik het uitriep naar hem, was het dat hij mijn stem hoorde. En hij trok mij ook uit de slijk van de wereld omhoog. En hij bevrijdde ook mijn ziel. En dat is ook mijn persoonlijke getuigenis. En ik weet niet hoe u hier bent deze ochtend, maar God kent ook uw eenzaamheid. Hij kent uw pijn. En hij wil ook tot u spreken. En ik wil ook echt iets tegen de jongeren zeggen die hier vandaag zijn. Je kunt het overal in zoeken. En dat heb ik vroeger ook gedaan. En misschien zoek je het wel in een vriendengroep, of in een opleiding, of in feesten, of in drank, of in drugs. Maar alleen Jezus kan die leegte opvullen. Dus zoek het bij hem. Maar soms moet je zelf met de rug tegen de muur worden gezet. En sommige zaken moet je zelf leren in je leven. Maar hoe mooi is het dat je op jonge leeftijd God mag dienen. Dat is het mooiste wat er is. Dus jonge mensen, hou vast. Blijf dicht bij het woord van God. Blijf dicht bij hem. Maar het leven met God is juist een avontuur. En God zegt dus tegen jou: ik heb een specifiek plan voor jouw leven. Luister naar mijn stem. Je hoeft niet in de modder te spelen om te weten dat je vies wordt. Hij wil je behoeden voor de verderver. Maar even terug naar Hagar. Daar staat dat God opende toen haar ogen. En daar was een waterput. En zij had het niet gezien tot het moment dat God haar ogen opende. En ze had de jongen al opgegeven en ze kon het niet meer aanzien wat daar gebeuren zou. Maar God hoorde hun gebed, het gehuil van de jongen. En in Psalm 94, vers 9, dan zegt het woord: zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog vormt niet zien? En luister, dit is zo belangrijk. Als God onze ogen opent, dan zie je iets. En deze ochtend wil ik tegen de ouders zeggen, waarvan hun kinderen ver van God verwijderd zijn: ouders die hebben gehuild. Ouders die hebben getreurd. Ouders die door diepe dalen zijn gegaan. Ouders die het bijna niet meer kunnen aanzien. De kind die wegschiet in een depressie. Een kind die verslaafd is aan de alcohol of aan de drugs. Een kind die samenwoont of die niet meer in God gelooft. En je hebt afstand moeten nemen omdat de verslaving te groot is geworden. En je kunt het niet meer aanzien. Maar wat u goed moet begrijpen is dit: toen die kind nog klein was en toen hij voor hem, haar of hem bad, toen hij ze allemaal bijbelverhalen voorlas in de slaapkamers, of al die kleine gebeden die je samen hebt gebeden: Heer, bescherm het kind, zorg voor het kind, laat hem of haar niet los. En al die gebeden die je samen zong, al die liedjes die je samen zong onderweg en thuis, en toen hij het woord van God aan hun vertelde. En wat ik u wil laten zien is dit: er is iets in dat kind geplant. Toen Ismaël gescheiden was van zijn moeder, toen hij daar in die vreselijke situatie was, toen hij daar in die diepe ellende lag, begon hij daar te huilen. Maar het was God die de jongen hoorde. Hij hoorde de stem van deze jongen. Wat u stopt in die kinderen, wanneer u ze opvoedt, wanneer u ze traint in het woord van God, wanneer u ze kleine bijbelverhalen voorleest en wanneer u voorbeden voor uw kinderen neemt, wanneer u ze voor Gods aangezicht brengt, wat u nu in ze plant, zal het straks uitroepen naar hem, wanneer zij in een noodsituatie verkeren. Vindt u dat niet mooi? En het is eigenlijk net als het verhaal van Kaïn en Abel. Kaïn doodde Abel, hij was jaloers. Maar er staat dat het bloed van Abel riep het uit naar God. En laten we dat eens lezen. Er staat in Genesis 4, vers 10. Genesis 4, vers 10. En dan zegt God, en hij zei, wat hebt u gedaan? Er is een stem van het bloed van uw broer dat van de aardbodem tot mij roept. En wat ik wil zeggen is dit, wanneer het bloed van een man vanuit de aardbodem, vanuit de modder, het kan uitroepen naar God, hoeveel te meer zal God luisteren naar de gebeden waar we Jezus bloed over uitspreken. En als we bidden dat Gods geest ons zal aanraken, God zal naar die gebeden horen. Hij kan een verlorene vinden, zelfs als ze bedekt zijn met de modder van deze wereld. Als ze bedekt zijn met de onreinheid van deze wereld. Maar diep in hun is daar een stem die het uitroept naar hem. Laat mij hier niet achter. Ik hoor hier niet. Dit is niet het plan voor mijn leven. Zo ben ik niet opgevoed. Ik ben niet zo. En misschien hebben ze zelf het besef niet eens dat er een roep van hen uitgaat. Maar er is iets geplant in dat kind door een vader en een moeder. Die het uitroept naar God. En dat was ooit mijn status. Maar door het gebed ook van mijn ouders en een schreeuw naar hem. En God trok mij ook uit het slijk van de wereld omhoog. Het was zijn oor die hoorde. Het was zijn oog die zag. En dan staat zo mooi in Psalm 138 vers 7. Er staat, als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat het werk van uw handen niet los. En God hoort onze gebeden. Hij strekt zijn hand uit tegen onze vijanden. En vandaag wil hij ook u laten zien dat hij voor je is. En hij strekt zijn hand ook uit tegen jouw vijanden. En vandaag ziet hij in welke situatie uw verloren zoon of uw verloren dochter misschien zit. Maar zijn rechterhand is niet te kort. Hij zal zijn werk voltooien. En dat woordje voltooien in de grondtekst betekent afmaken. De Heer is voor eeuwig, staat daar. Hij zal zijn werk niet loslaten. Vindt u dat niet mooi? En deze ochtend wil hij onze ogen openen. Hij wil ons de bron laten zien. Jezus, hij is de bron. Hij is het levend water. Een bron die nooit opraakt. En weet u wat ik zo mooi vind? God opende de ogen van Hagar en zij zag de bron. Maar de bron was er al die tijd al. En terwijl de jongen daar lag, opende God haar ogen en God sprak beloftes uit over deze jongen zijn leven. En deze ochtend mag u weten dat zijn beloften ook staan voor u. Ook staan zijn beloften voor uw kinderen. En de ogen van de Heer zijn op uw kinderen. De ogen van de Heer is op uw familie. Zijn oren horen uw gebeden. En soms kan een vijand sterk op onze levens drukken. En dan kan het lijken dat we in een hopeloze situatie zitten. Maar de vraag is, hoe kijken wij tegen de situaties aan? En het kan zijn dat we door angst worden geleid. En dat is niet wat de Heer wil. Hij wil niet dat wij door angst worden geleid, maar dat wij door zijn geest zullen geleid worden. En niet door angst. En we kunnen zelfs in de buurt zijn van geweldige mannen en vrouwen Gods, maar toch angstig zijn. En dat overkwam ook de knecht van Elisa. En hij zat als een muis in de val. De stad waar hij was, was omringd. Misschien kent u het verhaal. Maar God wil dat we leren gaan kijken met onze geestelijke ogen. Hij wil dat we onze ogen zullen op gaan slaan. En u kent het verhaal misschien van Elisa en zijn knecht. De koning van Syrië had oorlog gevoerd met de koning van Israël. En deze koning van Syrië had iedere keer hinderlagen gelegd. En iedere keer werd het plan van deze koning van Syrië verijdeld. En deze koning van Syrië dacht, er moet een verrader zijn, dat kan niet anders. En toen zei een van zijn mankrachten zei tegen hem van, nee koning, het is geen verrader, maar het is de profeet Elisa. Deze profeet is zo profetisch dat hij u kan horen in uw slaapkamer. En toen had deze koning van Syrië een plan bedacht en hij had gezegd van, ik wil dat je naar Dothan gaat en die hele stad zal omsingelen, maar daar is de profeet en haal hem op. En laten we dan lezen wat er dan staat in 2 Koningen 6 vers 15 tot en met 17. Dan mag u erbij zoeken. 2 Koningen 6 vers 15 tot en met 17. En er staat, de dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, Een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach, mijn heer, wat moeten wij doen? En hij zei, Elisa, wees niet bevreesd, opnieuw. Wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende zijn ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens vol van vuur rondom Elisa. En zo kan het geestelijk ook zijn. De vijand wil ons verdrukken. Hij wil ons omringen, zodat we zouden leven uit angst. En misschien is er ook angst in jouw leven. Misschien denk je, er is geen toekomst meer voor mij. Misschien is jouw vijand wel een verkeerd zelfbeeld of een depressie. Het omringt jou, het wil jou vernietigen. Maar deze ochtend zegt God tegen jou, vrees niet. Wees niet bang. Ook al lijkt dat iedereen tegen jou is, maar de Heere, Hij is met jou. Hij is voor jou. Wees niet bevreesd, want Hij die bij ons is, is meer dan Hij die bij hen zijn. En dan staat ze mooi in vers 17. En Elisa bad en zei, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. En zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. En dat is ook mijn gebed voor jou. Dat God jouw ogen zal openen. Want Hij is voor jou. Hij is met jou. Hij omringt jou met zijn heilige vuur. En deze ochtend zegt Hij heel specifiek tegen jou, ik wil dat je dat gaat beseffen. En als je dat gaat beseffen, als je gaat beseffen wie je bent in mij, dan zul je anders gaan denken. Dan zul je je anders gaan voelen. Dan zul je anders gaan kijken. Hij wil dat jij je geestelijke ogen zult openen en dat je dat gaat zien. En Hij zegt, ik heb toekomst voor jouw leven. Mijn plannen staan vast. En ik wil je bemoedigen met deze tekst, wat staat in Jeremia 32, vers 27. En dan zegt het woord, zie, ik ben de Heere. Ik, de Heere, ben de God van al wat leeft. Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? Zou voor mij iets te wonderlijk zijn? En dat is een vraag ook aan ons. Geloof jij dat nog? Heb jij die hoop? Heb jij die anker? Die zekerheid? God zegt tegen jou opnieuw, zou voor mij iets te wonderlijk zijn? En dat zijn woorden van de levende God. En deze ochtend zegt Hij het tegen jou. En de vraag is, geloof jij het nog? Maar Hij wil gaan spreken en Hij wil onze ogen openen. En we hebben het meer dan ooit nodig dat God onze ogen opent, ook voor zijn woord. Want er ligt kracht in zijn woord. Wist u dat Jezus het woord was? Dat staat zo mooi in Johannes 1, vers 4. En dan zegt het woord, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Jezus is het woord. En Jezus wil zichzelf aan u openbaren. Op velerlei manieren, maar zeer zeker ook door zijn woord. Zijn woord geeft inzicht en wijsheid. Zijn woord opent onze ogen. Maar soms kunnen we vol zijn wat er van om ons heen gebeurt. De situatie waar je in belandt. En je ziet het niet meer. En je hebt geen visie meer. En je kent misschien het verhaal, en dat hebben we vanochtend nog gehoord van de emmergangers. En Jezus was net opgestaan uit de dood. En Hij had zichzelf laten zien aan de vrouwen bij het graf. Maar er staat dat er twee discipelen waren onderweg. En deze discipelen gingen door een bizar moment in hun leven. Ze waren met elkaar in gesprek. En er staat dat ze bedroefd waren. En misschien hadden ze gedacht, we zijn nu alles kwijt waar we zo in hadden geloofd. Of waarom is dit zo afgelopen? Hebben wij het verkeerd begrepen? En het leven kan soms anders gaan dan wij hadden verwacht. Maar juist op die momenten van onwetendheid, terwijl er geen zicht en geen visie meer is, maar dat zijn juist de momenten dat Jezus zich toevoegt. En er staat dat hun ogen waren gesloten. En zij wisten niet dat het Jezus was. Hun toekomst leek onzeker. En hun toekomst leek verloren. En misschien zijn er ook momenten in uw leven geweest. U voelt u alleen, verlaten. U begrijpt het niet meer. Maar dat zijn juist momenten dat Jezus met ons meeloopt. En ook al merken wij het niet eens op, maar Hij loopt met ons mee. Maar Jezus doet iets heel krachtigs. Hij begint het woord van God te onderwijzen, wat we vanochtend hebben gehoord. En dat is krachtig. Ik geloof dat Hij ook sleutels geeft aan ons. En dat Hij wil dat wij zullen begrijpen dat in zijn woord sleutels liggen. En als je het niet meer begrijpt, dan zou ik willen zeggen, lees het woord van God. Maar laten we eens lezen wat Jezus dan ook zegt tegen zijn discipelen, wat we vanochtend ook hebben gelezen in Lucas 24, vers 26 tot en met 31. En dan zegt Jezus, de opgestaande, hij zegt, moest de Christus dit niet lijden en zo zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde uit wat in het geschriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waartoe zij gingen en deden alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. En er staat, en hij begon bij Mozes en de profeten en legde hen uit wat in de schriften geschreven staat over hem. En dit is zo belangrijk, lieve broeder, lieve zuster. Het gaat om Jezus. En we leven in een tijd dat we overspoeld raken met allerlei winden van leer. Maar Jezus laat heel duidelijk zien dat het om hem gaat. De hele Bijbel heen, door de hele Bijbel heen, zijn daar van die heenwijzingen naar Jezus. Het draait allemaal om hem. Het draait allemaal om de Messias. Alles wijst naar Jezus. En als Jezus niet meer centraal staat, als het niet meer om hem gaat, als zijn naam niet meer wordt genoemd, als Jezus niet meer een weg is, of als Jezus maar een weg is en niet meer de weg, dan word je misleid. Maar Jezus is het woord. In hem ligt de kracht. Door hem hebben wij toegang tot de Vader. In zijn naam is de bevrijding. In zijn naam is de genezing. Het is door zijn offer dat wij worden vergeven. En dat hebben we vanochtend nog gevierd. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Amen. En dan staat zo mooi in vers 30 en 31. En het gebeurde toen hij met hem aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En het breken van het brood en het drinken van het wijn, daar ligt de openbaring. Daardoor worden onze ogen geopend. En ik wil vragen of het worshipteam naar voren wil komen. Maar het ligt dus een openbaring in het breken van het brood. Het teken van het nieuwe verbond. Een heenwijzing naar het kruis. Daar is het volbracht. Hij gaf zijn lichaam voor ons. Zijn bloed werd voor ons vergoten. Daar is kracht in het bloed van het lam. Daar is kracht in het breken van het brood. Daar worden onze ogen geopend. En misschien heb jij het deze ochtend nodig, dat God jouw ogen opent. En deze ochtend mag ik u wijzen op de bron. Jezus, Hij is de bron. En misschien bent u angstig over de situatie, over uw kinderen. Maar deze ochtend zegt de Heer heel specifiek tegen jou, wees niet bevreesd. En ik weet dat hier ook een ministry team aanwezig is. En ik wil toch van de gelegenheid gebruik maken. Misschien is het al iets later. Maar misschien bent u hier en hebt u deze boodschap gehoord. Maar dan zal ik u willen uitdagen. Ga naar achteren. Ga naar het ministry team. En roep de namen voor Gods aangezicht uit van uw kinderen. Over uw situatie. Of misschien kampt u met een depressie. Of ben u angstig. Maar we hebben vanochtend gelezen dat door het kruisiging heen, wat Hij voor ons heeft gedaan, dat daar ook de overwinning ligt. En deze ochtend is een ochtend van hoop. Deze ochtend is een ochtend van doorbraak. En als jij gelooft dat voor God niets onmogelijk is, dan wil ik je uitdagen. Ga naar achteren. En ook als je niet zeker weet, als je leven in orde is met Hem. Ik heb die tijd ook gekend in mijn leven. Ik wist het niet zeker. Maar nu kan ik zeggen, ik ben een kind van een levende God. En als jij dat zou willen, ga naar achteren en geef je hart aan Hem. Dat is zo belangrijk. Want niemand van ons weet of we morgen nog zullen leven. Vandaag. Kies vandaag. Amen.